Welkom bij de Jonge Ondernemers Podcast. De podcast waarmee we jou willen inspireren op het gebied van business, persoonlijke groei en zingeving. En we zijn weer live vanuit de Diepzee Konijn Studio hier in Groningen. De 8e aflevering alweer. Ik heb twee fantastische gasten voor mij zitten. En leuk dat jullie allemaal weer luisteren en kijken eventueel via YouTube. Margien Naber van Click Company.
Dankjewel.
Ik kom er zo bij. Bedankt dat jullie bent. En Mike Meijer.
Hallo.
Begin even bij jou, Mike. Wil jij eens kort voorstellen?
Mike Meijer dus. Ik ben 32 jaar. Ik heb het bedrijf Westerink Meijer & Co. Dat is een organisatie en adviesbureau voor het optimaliseren van organisaties, medewerkers, het managementteam en zo aan. Dus heel erg op de mens gericht. Ik ben geboren getogen in Emmen en ik woon op dit moment in Groningen.
Kijk. En organisatieadvies om mensgerichter zaken te doen? Volgens mij zit daar wel een leuke klik met jouw bedrijf.
Mooie woordspeling, inderdaad. Ja,
wil jij eens jou kort voorstellen?
Ik ben Margien Naber, 36 jaar oud. Ik woon in Emmen. Daar is ook al een klik. En samen met mijn compagnon Anouk, eigenaar van Click Company. Click staat voor klant is koning. En dat is ook meteen waar wij ons mee bezighouden. Wij optimaliseren klantcontact voor bedrijven in de retail, MKB en horeca. Leuk. En dat heeft met name te maken met onderzoek in de vorm van klanttevredenheidsonderzoeken, mystery visits en brainstorm sessies die we heel veel doen met zowel ondernemers als ook met medewerkers. Mm-hmm. Om dus echt over klantgerichtheidsvraagstukken na te denken, klantverwachtingen overtreffen. Ja. Ja, en hoe je dat dan in de praktijk brengt is te trainen en dat doen we ook.
Kijk aan, nou, ik ben daar een beetje in thuis, hè, want ik heb er ook een boek over geschreven en dergelijke. Maar wat is nou de meest gemaakte fout van een gemiddelde retail ondernemer?
Oei, de meest gemaakte fout. Nou, ik denk wel dat het gebrek aan nieuwsgierigheid is. Niet durven doorvragen, niet de juiste vragen aan de klant durven stellen. Om dus upsell en crosssell te vergeten.
Oké, kun je dat praktisch maken? Dus stel, ik heb een modezaak.
Misschien een mooi voorbeeld uit de praktijk. Ik ben laatst samen met een vriendin naar een meubelzaak geweest. Zij was op zoek naar een nieuwe bank. Ook gekocht overigens, dus de aankoop is geslaagd. Mm-hmm. Maar ze had eigenlijk het dubbele bedrag bij de kassa kunnen afrekenen. Op het moment dat de medewerker de juiste vragen had gesteld. Nog even nagedacht over het kussentje of wat leuke accessoires in de juiste kleuren. Echt de juiste zitting bijvoorbeeld had aangeraden. Eigenlijk op alle punten had daar wel een hoger bonbedrag uit kunnen komen.
Oké. En dat lag dan aan de medewerker die niet nieuwsgierig genoeg was naar...
Ja, niet het juiste advies gegeven. Oh, ja, klopt.
Okay. Hoe bevorder je dat dan?
Ja, door echt juiste vraaggebieden aan te halen en echt te oefenen met elkaar om nieuwsgierig te zijn. Ja, okay. Servicegericht verkopen.
Het was, ik heb vroeger ook in de winkel gestaan. En het was bij ons een regel. Wij verkochten erg goed. Eerste regel was dat wij minimaal 5 vragen stelden voordat wij een product aanraden aan de klant. Dus eerst vragen, waar heb je het voor nodig? Wat vind je belangrijk eraan? En dan kom je dus op een product en dan ben je in gesprek om verder te gaan naar een aanbod.
Ja.
Dus dat herken ik wel.
Leuk onderdeel in onze training is ook Nivea. Dat staat voor niet invullen voor een ander. Nee. Dat je dus echt, de klant gaat vragen naar bepaalde onderwerpen, naar bepaalde producten, bepaalde wensen en behoeften. En vooral ook niet gaat denken van hij zal wel niet of zij zal wel niet. Of dit hoef ik niet te vragen, want dit werkt niet. Of dit gaat niet gebeuren. Om juist dus echt door de juiste vragen tot de verkoop te komen.
Ja, aannames zijn dodelijk.
Mm. Ook een hele mooie inderdaad. Ja, klopt. Ja,
dat is zo herkenbaar.
Ja.
Hoe ben jij zo bij het bedrijf gekomen?
Jeetje, ja, dat is vanuit mijn studie is dat zo gekomen. Ik heb social work gestudeerd aan de Hans Hogeschool hier in Groningen. Mm-hmm. En aan het einde van mijn studie, van een hbo-studie, moet je een minor kiezen. En dat is een specialisatie, kun je zelf vrij in kiezen. Dat mocht ik tenminste. En toen ben ik ondernemerschap gaan doen. Dus toen heb ik de minor de Noorderlingen gevolgd.
Oh ja.
Ik weet niet of je die kent.
Jazeker.
Ja? Ja. En ik had een idee of een concept. Ik ging de wereld verbeteren en ik ging zorg toegankelijk maken voor alle mensen in een lage sociale economische status. Mm-hmm. En dat ging ik doen via YouTube, want mijn filosofie is als jij eenmaal bij een hulpbehoevende op de telefoon terecht kunt komen, dan zit je eigenlijk direct in het netwerk van die hulpbehoevende. Dus in het gezin en individueel. Toen dacht ik, ja, dat is een hele laagdrempelige manier om voor iemand om hulp te krijgen. Ja. Dus met dat concept ben ik naar de Noordelingen gegaan. En toen zeiden ze van, dat is leuk, maar heeft jouw klant dat ook nodig? Nou, toen ben ik dus op een andere manier gaan kijken van, goh, wat is dan eigenlijk die behoefte van de klant? En toen ben ik studenten gaan interviewen. En toen kwam ik erachter van, ja, dat is eigenlijk helemaal niet wat ze willen. Een student op dit moment heeft de hulpvraag van, goh, wij willen hulp en ondersteuning, alleen dan op een fysieke manier. Dus letterlijk face-to-face contact. En toen dacht ik, oké, als de klant dat wil, ga ik dat bouwen. Nou ja, dat is het typische ondernemerschap. En toen heb ik een studentencoachpraktijk opgericht hier in de stad Groningen. En ik heb toen via de minor een externe business coach gekregen. En die externe business coach is André Westerink. Ja. En op die manier ben ik dus met mijn huidige compagnon in aanraking gekomen. En hij heeft me geholpen met het ondernemerschap. En al snel kwamen wij erachter dat we elkaar heel goed konden vinden in onze filosofie en onze werkwijze. En toen dachten we, goh, misschien is het een interessant idee om samen te gaan ondernemen. Nou ja, een half jaar na mijn studie hebben we besloten om onze bedrijf te gaan fuseren. En dat is uiteindelijk Westerink Meijer & Co. geworden. Waarbij André Westerink heel erg zit op de strategie van organisaties. En waarbij ik heel erg zit op het individu. En dan vanuit het individu een team ondersteunen.
Oh ja, leuk joh. En welke doelgroep pakken jullie aan dan? Zeg maar?
MKB. En eigenlijk de sectoren maakt in principe niet heel veel uit. Eigenlijk zitten we in elke sector. We zitten bijvoorbeeld in marketing sectoren, maar ook in kleinmetaal sectoren. Dus het is vrij breed.
Ja. En hoe komen de klanten nu bij jullie? Hoe zorg je voor nieuwe klanten?
Voornamelijk via mond-tot-mond netwerk werkt heel goed. Businessclubs zoals de JNO werkt heel erg goed om je netwerk te verspreiden. En we zetten ons ook heel erg in online door, nou ja, podcast bijvoorbeeld. Trekken we ook veel klanten naar ons toe.
Ja, dus zichtbaar zijn, goed werk leveren, waardoor klanten...
Uiteraard goed werk leveren. Ja, zeker, dat is voor ons heel erg belangrijk. Soms hebben we ook een resultaatsgarantie wat we stellen. Dat als we aan het werk gaan, bieden we ook een resultaatgarantie. Dus dat legt
heel... Noem eens iets, waar kan dat uit bestaan? Stel, ik heb een bedrijf, een metaalbedrijf.
Ja.
Wat voor garantie kun je mij geven als ik zaken doe met jullie?
Nou, dat is natuurlijk afhankelijk van wat voor vraag de ondernemer of de directie of het managementteam heeft. Maar een voorbeeld is bijvoorbeeld als jij een kleinmetaalbedrijf hebt en die zegt van, ja, ik heb eigenlijk weinig grip op mijn medewerkers en het team. Het is niet een team, het zijn veel losse individuen. Mm-hmm. Dan leggen wij de garantie in dat na ons traject zul je zien dat een team is gevormd. En dat kan betekenen dat er mensen bij zijn gekomen. Dat kan betekenen dat er mensen weg zijn gegaan. Maar hoe je het ook bent of keert, wij gaan met het team aan de slag om ervoor te zorgen dat het een eenheid wordt. Ja. Kijk, en als je een eenheid hebt in je bedrijf, dan zul je ook veel sneller de stappen gaan maken die je wilt gaan maken.
Oké, dus dan werk je voornamelijk aan mindset en dat soort dingen?
Mindset.
Of is het ook gewoon poppetjes op andere plekken zetten?
Ook, zeker. Het is herpositioneren van de mensen. Wij hebben een bepaalde methodiek dat we gaan kijken naar een persoon. Hoe zit je in elkaar? Wie ben je? Wat wil je en wat kun je? Mm-hmm. Nou ja, dat doen we bij alle medewerkers individueel en het managementteam en de ondernemers. Mm-hmm. En dan gaan we kijken, ja, welke plek heb jij op dat moment? En is dat wel de juiste plek voor jou? Of heb jij andere talenten die op dit moment helemaal niet benut worden, wat heel erg zonde is voor jouw energie? Dus misschien moeten we zoeken naar een andere positie.
Dat het niet vanuit het bedrijf zelf gebeurt, hè? Dat verbaast me dan wel. Ja. Als manager of als ondernemer zijnde, is dat toch ook een kerntaak, zou je denken?
Ja en nee. Alleen er zijn zoveel dingen waar je mee bezig bent als ondernemer of als manager. Op een gegeven moment zie je soms door de bomen het bos niet meer. En dan vanuit een buitenstaander te horen krijgen richting een manager of een management of het ondernemen, wat wij ook wel doen. We zijn vrij confronterend. Mm-hmm. Onbedoeld provocerend, noem ik het wel eens.
Met de bottenbelden doorheen.
Zeg ik ook best veel, dit is wat wij zien en dit is wat we jullie doen. Terwijl jullie iets anders zeggen. En dat is niet leuk, maar is wel nodig. En een externe praktijk kan dat makkelijker doen dan vanuit intern.
Ja, dat snap ik. Herken jij dat ook wel?
Ja, bedrijfsblindheid is altijd wel iets waar veel ondernemers tegenaan lopen. En ik betrap mezelf daar ook wel eens op. Dat je soms de troep op je bureau bijvoorbeeld niet meer ziet. Omdat dat iedere dag... het zijn allemaal van die hele kleine voorbeeldjes. Maar daar heeft iedereen wel soms last van. En dan is het fijn om inderdaad... dus met de neus op de feiten te worden gedrukt. Ja,
er was ook is er zo'n quote van... 80% van de bedrijven vindt zichzelf klantgericht.
Ja.
En 20% van de klanten vindt dat ook
zo. Ja, precies, inderdaad. Ja, ja. Ja, dat is echt genoeg. Klopt, ja.
Dus
ja.
Ze denken allemaal dat ze heel klant- en servicegericht zijn. Ja. Maar ja, als je toch even goed onderzoek naar doet, hè, wat jullie
precies
ook doen.
Precies, ja, ja.
En hoe ziet zo'n onderzoek er dan eigenlijk uit? Is er vaste onderdelen in of is men net wat...
Ja, er zitten altijd wel vaste onderdelen in. Maar inderdaad, wij krijgen ook vaak vanuit de ondernemer wel de vraag van... Nou, ik wil ook graag dat je hier en hier op let. Of we hebben een bepaalde visie en een bepaalde missie. Is dat wat de medewerker ook uitdraagt en uitstraalt. En om dat dan dus ook inderdaad te meten. Ja.
Oké, maar het is ook dat jullie bezig gaan met die missie en visie samen te stellen? Of is die er eigenlijk altijd al vanuit het bedrijf?
Nou, dat ligt eraan. Dat verschilt wel per traject. Maar nou, met name hè, bepaalde verkoopstrategieën of bepaalde vragen waar die de medewerker wordt gevraagd om aan de klant te vragen, aan de klant te stellen. Ja. Ja, dat kun je natuurlijk heel mooi meetbaar maken. En ja, dat nemen onze mystery shoppers dan wel mee. Ja, of klachtafhandeling. Het is niet dat wij altijd als mystery shopper een specifieke klacht neerleggen. Of dat het onderwerp van het onderzoek is. Maar dat is wel een optie, dat kan. Ja.
Oké. Je was gesnapt als mystery shopper. Dan denk ik, ja, je bent geen echte klant.
Dat niet, maar wel als we dan daarna de training komen geven. Dat ze dan, dat de medewerker dan tegen ons zegt. Van, ik wist zeker dat toen en toen een mystery shopper was. En ik kan precies het voorbeeld aanhalen. Mm. En dat we dan dus vragen van, nou, en hoe ging dat dan? Dat waren wij helemaal niet. Maar dan hadden ze dus, nou ja, dat zijn natuurlijk dan in de periode van aankondiging. Tot dat moment van training. Heel erg scherp op het moment dat
dus
eventueel.
Ze weten dat er dus even zo'n mystery.
Ja, we vinden het wel zo netjes dat het aangekondigd wordt. Oh. Hè, dat je niet achteraf geconfronteerd wordt met het feit dat de mystery shoppers zijn geweest. Maar ja, dan zijn mensen altijd wel heel erg keen op dat moment van ja, dat kan nu gebeuren. Dus dan is iedere bijzondere situatie zou dan de mystery shopper kunnen zijn, terwijl dat helemaal niet per se was. Nee. Dus dat is altijd wel heel grappig.
Anxiety.
Ja.
Krijg je dan niet een pervers effect dat ze heel erg bewust gaan kijken van deze persoon, die klant, die heeft wel opvallend gedrag. Zou het een mystery shopper zijn? Waarschijnlijk wel. Laten we ons beste beentje voorzetten en dan krijg je eigenlijk een soort van façade.
Nou, misschien is dat wel het gewenste effect op dat moment. Okay. Ja, dus als je tussen het moment van aankondigen en training zeg 3 maanden laat en dan dus dat mensen dus nou ja, gedurende een bepaalde tijd toch op scherp staan, ja, dat is ook al een effect.
Ja, dat
dus,
is zeker een effect.
Ja, op zich zou dat ook wel een slimmigheid kunnen zijn om het op die manier in te zetten.
Oké, en heb je dan niet zeg maar dat je krijgt mensen die op een gegeven moment denken van het is nou voorbij. Die 3 maanden van, nou is er geen gevaar meer. Dan kunnen we het lekker weer laten zoals dit, snap je?
In mijn ideaalbeeld richting ons het perfecte traject met onze klant hebben we natuurlijk na de training een borgingstraject. Hè, waarbij we gaan brainstormen en dus alweer opnieuw gaan meten.
Okay.
Hè, waarbij we dus het getrainde weer gaan meten of het ook daadwerkelijk wordt toegepast. Dus eigenlijk heb je veel meer impact binnen je klantengroep om dus veel meer te doen dan alleen maar mystery shopping of alleen maar training.
Ja, precies. Ja. En hoe maken jullie dat meetbaar?
Ja, door mystery shopping natuurlijk. Mm-hmm. Hè, maar ook, je hebt natuurlijk op het moment dat de vraag gesteld wordt om het bonbedrag te verhogen. Mm-hmm. Ja, dan is dat op kassa aanslag is het meetbaar. Mm-hmm. Maar ook klanttevredenheidsonderzoeken.
Okay.
Ja, dat is eigenlijk natuurlijk je beste manier om terug te krijgen hoe de klant jouw service ervaart.
Is dat iets wat jullie veel tegenkomen wat nog niet gebeurt? Een klanttevredenheid onderzoek? Of gebeurt het juist heel erg veel?
Binnen bepaalde branches wordt het heel veel gedaan. Hmm. Met name binnen de webshops natuurlijk. Hè, waarbij je Google-ranking en je Trustpilot-ranking heel erg belangrijk is. Hmm. Horeca kent het natuurlijk ook heel sterk. Ja. Hè? We hebben natuurlijk zoveel platforms al door de jaren heen gezien. Hmm. Waar gasttevredenheid wordt weergegeven. Maar binnen heel veel branches is dat nog niet het geval. En daar zijn we dan wel heel actief. Ja.
Okay.
Ja.
Wat is jouw mening over reviews en over review websites? Ik heb daar wel een duidelijke mening over, moet ik eerlijk zeggen. Ik geloof heel erg in reviews, mm-hmm. maar niet altijd in bepaalde reviews websites. Maar wat, heb jij daar een visie over?
Nou, als ik voor mezelf spreek, vind ik het zelf heel erg fijn als ik een review lees van mensen die ik vertrouw. Dus als ik kijk naar bijvoorbeeld Facebook, waarbij je naam en foto bekend is. En dat je dus echt vanuit jezelf echt de moeite moet nemen om een review achter te laten die ik heel betrouwbaar vind. Mm-hmm. Dat vind ik een hele goeie.
Ja.
Maar als het alleen maar als klachtenpagina wordt gebruikt eigenlijk. Ja, dat geeft soms zo'n vertekend beeld. En dan is het ook vaak een momentopname. Ja, dat vind ik dan wel zonde.
Ja, nee, maar vaak zie ik juist het tegenovergestelde. Dat het heel veel complimenten zijn. Dus ik zie het vaak zoals klanten vertellen of Kio en dergelijke. Mm-hmm. Zie ik meer als complimenten een website. Dan als echt daadwerkelijke feedback krijg. Waar je wat kan als bedrijf zijn. Ja. En iedereen heeft daar een 8 plus, een 8,5 plus, een 9 plus. En schermen allemaal kijken wat onze klanten vinden. En ja, hoe leerzaam is dat dan voor een bedrijf? Mm-hmm. Ook denk ik altijd.
Nou, het moment wanneer een klant een review achterlaat, dat is in heel veel gevallen of iets is heel erg goed. Hè? Mm-hmm. Dus dan gaan ze het inderdaad, dus helemaal over de top een review achterlaten. Wat heel positief is, of het is heel erg slecht. En die gemiddelde 7, die is er niet zo vaak. Nee. En daar proberen we wel ook echt op aan te sturen. En dan is het ook aan de medewerker zelf om te vragen om een review achter te laten, dat de klant dat gaat doen. Mm-hmm. Om er daar een veel mooier gemiddelde van te krijgen.
Ja. Oké. En zijn er bepaalde platformen die jij zou aanraden als
winkel? Trustpilot bijvoorbeeld, dat vind ik dan wel een hele mooie. Ja, zeker. Okay. Ja.
Zijn er ook branches of sectoren waarvan jij denkt van ja, daar ligt wel echt een hele grote kans wat betreft die reviews en dat klantentevredenheid onderzoek. Wat ze dus nu nog niet echt doen, maar waarvan jij zegt van ja, als die organisaties of die sectoren dat gaan doen, kunnen ze heel veel mee winnen.
Ja, misschien business to business. Het is nu natuurlijk heel veel business to consumer waar de reviews ertoe doen. Maar business to business ook absoluut. Dus ik denk dat daar nog wel wat te winnen valt.
Okay.
Ja.
Alright. En je bent nu 8 jaar bezig, geloof ik, hè, met Click Company?
Bijna 10.
10, ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Hoe is dat zo begonnen? Kun je daar eens wat over vertellen? Je doet dat samen met de compagnon?
Ja, klopt inderdaad. Ja, zij was altijd al een van de trainers van de Jumbo Supermarkten. Okay. Jumbo is ook een van onze grootste klanten waar we onwijs trots op zijn. En nou goed, in deze tijd is fantastisch, absoluut. Mm-hmm. Mooie partij om voor te werken die ook constant in ontwikkeling is. En waar eigenlijk iedere consument komt natuurlijk in de supermarkt. Ja, en Jumbo is daar dan natuurlijk wel een hele mooie partij voor om mee samen te werken. Mm-hmm. We zaten 10 jaar geleden midden in de crisis. Waarbij we vanuit vastgoedondernemers de vraag kregen. Waarbij dus de huren niet betaald werden. Van ja, we zien wel en dat de huren achterstallig zijn. Maar we zien ook dat er heel veel verkoopkansen liggen. Nou, en die zag ik ook. Hè. Hoe vaak werd een klant niet op de juiste manier aangesproken? Werd niet de service verleend? Nou, klantgerichtheid, klantvriendelijkheid, wat heel erg toch wat achterbleef. Nou, daar zagen we kansen om dat dus en meetbaar te maken door middel van mystery shopping. Maar dan heb je dus data. En als je daar vervolgens niks mee doet, dan ontwikkelt iemand zich nog steeds niet. Dus die combinatie tussen mystery shopping en training, die was er nog niet. En toen zijn we Click Company begonnen.
Kijk aan.
Ja.
En hoe is jullie samenwerking een beetje? Doen jullie hetzelfde of heb jij een bepaalde andere rol dan jouw?
Nee, zij is wel echt een van de beste trainers die ik ken, mag ik wel zeggen. Ja, ze is echt fantastisch. Als je ziet hoeveel energie zij voor zo'n groep staat, is echt waanzinnig. Ja, en ik heb wat meer de commerciële rol van ons twee.
Oké. Okay. Ja. En hoe haal jij nieuwe klanten binnen?
Het allerleukste vind ik het netwerk. En dat heb ik afgelopen jaar ook onwijs gemist. Ja, ik ga heel graag naar de voetbal. En ik vind JNO vind ik een hele mooie manier om
weer met nieuwe.
Zeker. Ja, absoluut. de vraag alleen al. goed. Echt binnen het netwerk vind ik heel erg leuk om op die manier nieuwe klanten binnen te halen. Social media ook absoluut. LinkedIn ook echt wel een bron om ook weer in contact te komen met hele interessante mensen die je nog niet kent, maar op die manier wel heel leuk contact kunt leggen.
Ja.
Dus om heel eerlijk te zijn, we hebben nog nooit een euro uitgegeven aan advertenties of binnen Google of social media. Dus we moeten het gewoon echt van ons eigen netwerk hebben. Dus dat vind ik heel leuk. Ja.
Maar merk je ook niet dat door corona nu, dat de hele klantbeleving op een heel ander pad staat? Dus dat merk ik. Van ze vinden klantbeleving een stuk minder belangrijk nu. In winkels, waar ik ook kom. Denk ik, er is geen focus meer op. Tenminste, dat idee heb ik. De hele beleving is weg. Waar ze ooit zo goed mee waren, mm-hmm. zeg maar. Mm-hmm. Is nu een beetje achtergesteld.
Ik ben het niet helemaal met je eens. Want ik zie juist nu wel heel duidelijk verschil in ondernemerschap. De mensen die vooraf voor corona al heel sterk bezig waren met hun marketing, met hun social media, met echt het contact maken met de klant. Mm-hmm. Ja, die zie je nu gewoon echt knettergoed bezig zijn. Ja, mensen die toen nog geen nou, niet een levendig social media kanaal hadden of überhaupt iets qua marketing nog niet heel sterk mee bezig waren. Nee. Ja, die hebben afgelopen jaar hebben ze het wel heel erg moeilijk gehad. Dus ja, je kunt ook in deze tijd die klant nog steeds heel mooi verrassen en verwennen. En dat zie je wel, hè, dat wanneer je ja, wat meer initiatief toont en nou ja, buiten het gebaande pad loopt, ja, dat je dan wel de koning te rijk bent.
Ja. Dus een beetje creativiteit tonen, zeg maar. Volgens mij is dat ook wel een issue bij jou in het bedrijf. Hè? Of tenminste waar jij ook wel mensen mee kan helpen om creatiever te denken binnen een organisatie. Help jij bedrijven met creativiteit bijvoorbeeld om anders te denken dan anders?
Ja, niet per se vanuit de insteek om iemand anders creatief te laten denken. Maar het gebeurt vaak wel omdat wij het onbelichte belichten als het ware. En dan dwing je eigenlijk een ondernemer om creatief te worden. Want ja, er is dan waarschijnlijk een issue aanwezig waar een ondernemer niet van bewust is. En dan maak je hem bewust van. En dan moet diegene over na gaan denken van ja, hoe gaan we dit dan aanvliegen? Op die manier wel creatief, denk ik. Maar ik denk niet dat wij letterlijk inzetten om creatief te zijn. Ik denk niet dat wij dat doen. Okay. Nee.
Maar ik heb het idee dat jij op zich van je nature wel creatief bent. Want ik zie dan ook jouw LinkedIn te bekijken en wat er op je website staat.
Ja.
Ik zie ook Happy Days bijvoorbeeld zie ik voorbij komen.
Ja, dat is inderdaad.
Ik denk dat is dan ook weer een creatieve uitspanning geweest waar je dan je energie in stopt.
Ja, dat is een tweede bedrijf. Ja, denk het wel. Een tweede start-up. Ja. Samen met mijn vriendin ben ik die onlangs begonnen in de coronatijd. Happy Days. En dat is een organisatie die zich vanuit creativiteit inzet om de hulpbehoevenden te helpen. Want het platform waar ik het dus over had, wat dus nou wel uiteindelijk tot stand is gekomen. Dat is heel erg leuk om te zien. Wij zetten ons heel erg in om via video, via muziek mensen te helpen. En voornamelijk heel erg gericht op de jongeren. Omdat die echt wel een kreet geven van ja, hallo, wij mogen niks. We zitten in de bloei van onze leven en we zitten gewoon thuis. Dus wij sterven eigenlijk letterlijk helemaal af hier alleen op die zolderkamer achter die laptop.
Ja.
Daar moeten we wat mee. Dat geluid hebben wij heel erg opgevangen en op die manier zijn wij creatief gaan ondernemen. En dat werkt heel goed. Dus in dat opzicht.
Maar wat is dan concreet wat je doet dan voor de jongeren?
Nou, een simpel voorbeeld is, we hebben met hulpverleningsorganisaties veel contacten die graag een thema bespreekbaar willen maken. Dus dan heb je bijvoorbeeld over een zwaar thema zoals suïcidaliteit. Dan gaan wij met die organisatie in gesprek en die zeggen van ja, oké, we zien dat de cijfers omhoog schieten. Alleen jongeren vinden onze pagina's niet. Wat wij dan gaan doen is een campagne opstarten met die organisatie om het thema suïcidaliteit bespreekbaar te maken. En dat doen wij door met jongeren in gesprek te gaan over dat thema en dan woorden eruit te vissen. Dus kernwoorden die voor alle jongeren wel redelijk bekend zijn. Dat zetten wij om in een video met een bijpassende rap. Mijn vriendin is Nederlandse rapper tegenwoordig. Oh, ja? Ja, ze is psychologe afgestudeerd. En ze is gebombardeerd tot rapper. Het is wel leuk.
Rapster.
Rapster, inderdaad. Ja,
Of is dat geen woord?
Ja, nee, ik weet het niet. Rapster. En dat gaat heel erg goed. En zij is het muzikale brein. En ze is heel erg goed met woorden. Dus zij vangt eigenlijk de pijn van de jongeren in taal. En met samen beelden we dat uit door middel van een videoclip met sfeerbeelden erachter die het verhaal laten zien. Nou ja, dat zetten we dan in de markt via TikTok. Nou ja, TikTok is een extreem groot jongerenplatform. En zo maken we het thema bespreekbaar. En vanuit dat bespreekbaar maken komen nog meer jongeren bij ons terecht die wij weer doorsluizen naar de juiste organisaties.
En wat is het verdienmodel erachter? Of is het gewoon nog?
Ik wou het net vragen. Oh, ja? Hoe ga je?
Ja. Nou, dat is wel interessant. We zijn nu zeg maar meters aan het maken. Het is een start-up, dus we zijn net begonnen.
Ja.
En mijn filosofie is geweest in die tijd van weet je, ik vind dat er heel veel grote organisaties zijn, de rijken, om het op die manier te verwoorden. En ik vind dat zij moeten betalen voor de hulpverlening van die mensen in de sociale lage economische status, die dus onderaan die ladder hangen. En dat doen we nu dus klussen aan te nemen, campagnes voor die grote hulpverleningsorganisaties, die betalen ons en wij kunnen ons dan weer inzetten voor de jongeren. En uiteindelijk probeer ik een platform te genereren zoals YouTube, want we weten allemaal hoe groter je wordt op YouTube en hoe meer volgers je krijgt en uiteindelijk zit daar een verdienmodel achter. Dat is één kant die ik opga en ik gebruik dus nu financiële middelen die ik krijg van die organisaties om dat aan te slingeren. We zijn een training aan het opzetten online. Dat gaat verdiensten opleveren. We zijn producten aan het ontwikkelen. Daar mag ik eigenlijk nog niks over zeggen. Oh. we zijn met een concept bezig. Maar het is eigenlijk bijna wel klaar. Dat we een fysiek middel hebben om jongeren en ook ouderen te helpen en te ondersteunen om een happy life, happy days te creëren. Dat zijn allemaal tips al die ik en hints die ik geef over wat het dan gaat worden.
Je merchandise-campagne bedoel je?
Het is een stukje merchandise en mensen die gaan daarmee bezig en die gaan stapsgewijs hun leven anders vormgeven, zodat ze aan het einde van het liedje terugkijken en terug kunnen bladeren. En dan kunnen ze zien van, goh, ik heb echt wel een hele mooie ontwikkeling gemaakt. Nou ja, dat is natuurlijk een onderdeel van hun inkomen. Dus op die manier ben ik bezig met het ondernemerschap om dat uiteindelijk van de grond te krijgen.
En hoe kom je dan binnen bij die grote organisaties? Er zijn misschien wel jonge ondernemers die nu luisteren en denken van, ja, ik wil ook wel binnenkomen bij die organisaties en ik krijg maar niet. Wat is de manier om gehoord te worden?
Daar? Ik weet niet wat de manier is. Ik weet wel wat onze manier is. En wij maken gewoon extreem veel lawaai. Okay. Dus dat betekent dat je zichtbaar wordt. Op het moment dat jij lawaai maakt online, word je zichtbaar. Je wordt gezien. En als je dan ook nog iets goeds doet, dan gaan mensen jou helpen. En helpen is tegenwoordig online zie ik als liken, subscriben, comments geven, ja, refereren, delen. Dat is op dit moment elkaar helpen en iets gunnen.
Ja.
En social media werkt extreem goed. Er zijn twee platformen die, ja, ik wil er twee noemen. TikTok is extreem goed in organic reach. Dus zonder, wat jij ook zegt, betaalde campagne een heel groot bereik hebben.
Nog wel,
het wordt minder. En dan heb je LinkedIn. Het lijkt alsof die weer een tweede boost krijgt. LinkedIn is altijd wel goed geweest. Maar wat er nu gebeurt met LinkedIn is ook insane. Wij hebben soms video's die wij posten van een minuut die meer dan 100.000 keer bekeken worden. Zonder dat we daarvoor betalen. Nou ja, dat is insane hoe groot dat bereik is. Mm-hmm. Als je dat uit wil zetten in geld, dat is bizar. Maar op die manier maken wij dus lawaai. We doen iets goeds. Het heeft een thema wat we bespreken. En zo komen wij bij grote organisaties terecht. Die zeggen van, ja hallo, wat zijn jullie aan het doen? Dat willen wij ook. En zo zijn wij eigenlijk bezig gegaan met het creëren van producten. Dus waarbij bij mij met Westing Meijer & Co. hebben we bijvoorbeeld een aantal producten die heel goed zijn. Alleen onze uitdaging is, hoe zorgen wij dat wij zichtbaar worden? Ja. En als ik bij Happy Days kijk, is, we hebben nog niet veel producten, maar we zijn extreem zichtbaar. Hoe zorgen we ervoor dat we dit in producten om gaan zetten? Nou ja, dat doen we nu door bijvoorbeeld campagnes, videocampagnes te draaien.
Ja. En dat is natuurlijk wel goed, dat jij gaat ook gewoon voor de camera zitten, je microfoon ervoor en jij maakt een filmpje. Maar ik denk dat het voor veel ondernemers dat toch nog steeds een brug te ver is. Die vinden dat spannend om van hunzelf een video te maken of zichtbaar te zijn.
Zeker. En ik denk dat je vooral naar jezelf moet kijken, wie ben jij en wat past mij? Wat past er bij mij? Wat vind ik ook leuk om te doen? Waar krijg ik energie van? Ja. En zo'n barrière overgaan, voor de camera zitten, dat is inderdaad een drempel. En als jij jezelf elke keer kwelt en pijnigt met het feit dat jij weer voor die camera moet gaan zitten en je verhaal moet doen, zou ik zeggen, doe dat dan niet. Of zoek een andere manier waarbij jij bijvoorbeeld, als jij financiële middelen hebt, iemand inhuurt die achter jou aanloopt met een camera en die je af en toe een vraag stelt waar jij on the spot je antwoord op geeft en super inspirerend bent.
Ja.
En dat als content in gaan zetten. En er zijn heel veel manieren mogelijk.
Ja.
Dat hebben we denk ik afgelopen jaar ook wel gezien. Hè? In de hele opkomst van online training bijvoorbeeld. Hè? Hoeveel mensen überhaupt vergaderd hebben online. Maar ook trainingen online gevolgd.
Ja.
Het is heel prettig als je nog wel steeds het idee hebt van contact en interactie met de mensen die zijn ingelogd, zeg maar.
Ja.
Maar als je dus alleen maar voor een camera zit, ja, ik vind het ook super moeilijk.
Ja.
Dat is echt.
Ja, het is, wat je zegt is een goed bruggetje. Het is super simpel eigenlijk als ondernemer of als wie dan ook die aandacht wil krijgen of zich online zichtbaar wil maken via video.
Mm-hmm.
Zorg dat je een sparringspartner hebt. Ga in een Zoom-meeting, neem het op, zet het online.
Ja.
En dan hebben we het niet eens over kwaliteit. Het stukje kwantiteit komt op dat moment om de hoek. Want als jij een heel goed gesprek voert met een slechte kwaliteit camera, maakt niet uit.
Nee,
je kunt het omzetten in video, je kunt het omzetten in audio. Zet het via Anchor op allerlei podcastkanalen. En op die manier kun je ook je bereik halen.
Ja.
Ja, en praat gewoon over dingen waar jij natuurlijk de specialist in bent. En dan gaat het lekker makkelijk.
Ja, dan is het
Dat is gewoon je eigen materie en hoef je niks te bedenken.
Specialist zijn in je vakgebied, maar ook de dingen die je leuk vindt. Ja. Zo, want dat is natuurlijk waar we nu steeds meer naar kijken. Van wie ben je eigenlijk?
Ja.
Leuk dat je een bedrijf hebt, maar ik wil wel weten met wie ik in zee ga. Ja.
Klopt.
Wat vind je nou leuk? Wat zijn je interesses? Misschien wil je weten wat je politieke voorkeur is. Misschien heeft dat impact op de keuze die ik maak.
Identiteit is echt meer dan
super belangrijk.
Echt super belangrijk. Ja.
En ook super moeilijk, want Dat betekent dat je jezelf bloot moet geven, want dan moet je laten zien aan de wereld wie je daadwerkelijk bent. Ja. Nou, daar kun je kritiek op krijgen, want mensen vinden overal wat van. Altijd. En daar moet je dan wel weer bestand tegen zijn. Dus er komt heel veel bij kijken. Ja. Maar het is ook heel erg leuk.
Ja. Nou, ik denk wel dat het belangrijk is om stelling te nemen om jouw mening daar gewoon voor te staan. Ja. En dan misschien de helft van Nederland vindt jou niks. En de andere helft die vindt jou fantastisch. Ja. En ook prima. Hè?
Maar als je
dan,
altijd moet acteren, dat is echt hard werken. Dan word je doodmoe.
Dan ga je het ook niet redden.
Nee.
Dus gewoon risico nemen daarin. Maar als we het nu toch over persoonlijke dingen hebben. Ik heb een heel mooi potje op de tafel gezet.
Oh, daar was dus ik al zo bang voor.
Dit is
het potje.
Ja. Dus thema hot, hot, hot. Pak een kaartje uit de pot. Oh. Margien, wil jij als eerste een kaartje pakken? Ja. En dan het zijn twee kanten. Ja. Kijk maar even welke je
leuk. Oké.
Misschien alle twee, als ze kort zijn.
En dan stel ik die aan jou of
nee, aan
mij?
Jezelf.
Oh, aan mezelf. Ja. Oh, oké. Nou, ik zal alle twee de vragen opnoemen. Het is liever de badkamer poetsen of de vaat wassen. Of hoe ziet jouw droomhuis eruit? Dat laatste vind ik eigenlijk misschien wel heel leuk om te beantwoorden. Want ik ben net verhuisd. Vorig jaar november hebben wij, ik denk toch wel, ons droomhuis gekocht. En dat had ik eigenlijk helemaal niet zo verwacht. Want we zijn naar een woonwijk verhuisd. Nou, waar ik ongeveer mijn hele leven van heb gezegd. Van, als ik daar ga wonen, och, dat vind ik helemaal niks. Want dat was echt voor in mijn ogen burgerlijkheid ten top. En ik was toch nog wel een meisje van het centrum. En des te dichter bij de kroeg, des te ik... gelukkiger ik dacht te zijn. Maar ik moet toch zeggen dat ik nu mijn geluk ook wel op 10 uit 10 zet. Want ik vind het helemaal leuk. En eigenlijk heb ik mijn droomhuis wel gevonden. En hoe dat er dan uitziet is... op dit moment vrijstaand aan het water. En we hebben een boot. En we hebben een onwijs leuke tuin. En ik ben alleen maar aan het genieten. Ja, dus...
leuk.
Ja.
En poetsen?
Ja, poetsen. Ja, goed. Ja, daar heb ik dus helemaal geen hekel aan. Dus het maakt mij helemaal niet uit. Badkamer of de vaat. Nee, maakt mij niet uit. Als het maar schoon is en netjes is. Ja, dat is echt wel mijn rustgevende guilty pleasure, denk ik. Ja. Ja.
Handschoenen aan en zo?
Nee.
Gloor over. Ja. Mag jij een kaartje pakken, Mike?
Jeetje, welk advies gaven jouw opa en oma jou altijd? Jeetje. Waar geef jij altijd het meeste geld aan uit? Oh, ik denk dat het vrij simpel is. Volgens mij is dat eten. Oh, ja? Ik denk dat ik het meeste geld uitgeef aan eten. Ik denk het wel.
De supermarkt of uit eten of bezorgen?
Nee, supermarkt. Ik eet vrij veel. Ja, denk het wel. En vrij vaak. Mensen zien mij ook altijd eten. Social media ook. Dat, is Mike weer aan het eten? Ja, dat is eigenlijk gewoon de norm op dit moment. Als ik niet eet, is het raar. Van, goh, is hij ziek? Nee, gaat best prima. Maar nee, ik eet veel. Ik ben vrij obsessief geweest met voeding ook. Een stukje gezondheid. Ik heb een hele tijd mezelf heel erg slecht behandeld. Mentaal en lichamelijk heel slecht. Ja. Toen dacht ik, dit is misschien niet de meest beste strategie voor een mens. Nee. Maar wat dan wel? Dat wist ik ook niet. Mm-hmm. Maar ik wist wel heel goed wat niet goed was. Ja. Dus waar ik mee ben begonnen destijds is... laat ik nou de dingen niet meer doen waarvan ik zeker weet dat ze niet goed zijn. Nou, daar ben ik... Ja, daar gaan we wel heel erg de diepte in. Ik weet niet hoeveel tijd je nog hebt. Nee, ik ben in het verleden verslaafd geweest. Ik heb een verslaving gehad. Middelenverslaving, drugsverslaving. Ik ben vier jaar lang ben ik verslaafd geweest. Ik ben de hele tijd automonteur geweest. Een hele andere richting ook geweest. En eigenlijk heel erg vastgelopen in het leven. Mm-hmm. Depressief geweest. Angststoornis ook gecreëerd. En ik zat in zo'n neerwaartse spiraal waar ik niet uit kon komen. En op een gegeven moment heb ik wel een rock bottom moment gehad. Waarvan ik later realiseerde, dat voelde wel als een rock bottom. Maar er is geen bodem, want je kunt het altijd nog erger maken. Daar kwam ik later ook achter. Ik ben nog hardleers soms.
Okay.
Maar wat ik toen heb gedaan is dacht van, ik wil hier uitkomen. Ik wil iets anders met mijn leven. Ik doe dingen waarvan ik denk, dat past helemaal niet bij mij. En ik heb veel meer in huis dan wat ik nu aan het leveren ben in de wereld. En ik wil impact maken. Toen ben ik dus begonnen met... Oké, laat ik beginnen met de dingen niet meer doen die in ieder geval slecht zijn. En dat is bijvoorbeeld heel veel drank drinken, drugs gebruiken, roken, slecht eten. Dus toen ben ik gaan kijken, nadat ik niet meer de dingen deed die in ieder geval slecht waren, ben ik gaan kijken naar wat dan wel? Want wat is wel goed? Nou ja, dan is de plek bij uitstek Google en YouTube. Want als je weet hoe je moet googlen of YouTube, heb je eigenlijk alles wat je nodig hebt. Dus dat ben ik gaan doen. En toen kwam ik erachter van ja, eten is wel zo ontzettend belangrijk. En dat wordt zo ontzettend onderschat in de wereld. En door mensen, dat is echt bizar, kwam ik achter. Ja. Dus ik ben me heel erg gaan focussen op eten. En dat werd dan weer een obsessie. Want ja, als je een verslaving laat vallen, krijg je weer een nieuwe. Ook wel een beetje hardleers erachter gekomen van oké, misschien moet je niet helemaal tot het gaatje gaan. Ik ben ook van de extremen. Misschien zul je zelf snel kunt inschatten. lang vooral kort te maken. Heel erg bezig geweest met voeding. Gezonde voeding. Wat is gezond? En hoe zorg ik ervoor dat ik de juiste voeding neem om mijn doelen na te jagen? En dat is wel echt die voetdruk achterlaten op de wereld.
En dat kost heel veel geld. Want dat was eigenlijk de vraag.
Dat was inderdaad van, ja, dit kost niet veel geld, maar daar geef ik het meeste geld aan uit. Ja, dat geef ik echt het meeste geld aan uit. Ja,
goed omgebogen. Wat denken mensen dat het gezonde voeding is, dat eigenlijk niet gezond is? Dat weet jij dan al.
Mensen denken dat sapjes gezond zijn.
Sapjes.
Als ik fruity, smoothies, sapjes bij elkaar en fruit is gezond. Maar dat is alles behalve waar, want fruit zit heel veel fructose in. Ja. Snelle suikers. Dus op het moment dat je lekker stil zit en je bent je appel en je banaan en je peer aan het wegkouwen, krijg je eigenlijk heel veel snelle energie binnen. En op het moment dat je dat niet verbruikt, zegt het lichaam, top. Dit is reserve. En wat is reserve? Vet. Dus wat zegt het lichaam? Handig. Ga ik opslaan als vet. Want heb ik later nodig. Super geniaal dat lichaam. Maar heb je niks aan. Nee. Dus dat is wel één ding waarvan ik tegen mensen zou zeggen. Stop met heel veel fruit eten. Ja. Eet het op de juiste momenten. Voor het sporten, tijdens het sporten, na het sporten. En blijf van de pasta's af. Dus met name de non-volkoren pasta's. Switch
kan
echt over naar
volkoren. Dat ga ik dus echt niet doen. Hè?
Nee, maar laat ook wel gesprek met je moet geen kaas eten.
Dat is kaas is goed.
Balans maar, is het toch gewoon?
Balans is inderdaad wel de juiste term. En veel mensen die verslikken zich in overmatige koolhydraten. Dat is echt wel een killer. Okay. Vet is niet erg. Als je de gezonde maar vetten maar pakt. En iedereen weet wel wat gezonde vetten zijn. Want alles wat uit een pakje komt is meestal niet gezond. En de gezonde vetten zitten in noten, avocado's, vis. Dan kun je ook daar nog een heel discussie over voeren. Want is vis wel gezond? Maar laten we dat niet doen. Anyways, geld en eten. daar geef ik het meeste geld aan uit.
Ja, heb je nog een goede tip van je open oma gehad vroeger?
Zat ik net al heel even over na te denken. Ik denk, ik heb niet een hele grote uitgebreide band gehad met mijn opa en oma. Wat is eigenlijk de meest... Dat het beste advies wat mijn opa... Ja, mijn opa heeft me destijds een keer advies gegeven. En die vroeg me, die stelde me gewoon een vraag.
Ja.
Wat wil je? En dat was op een periode dat ik dacht dat mijn toenmalige vriendin zwanger was. Was ik 18 jaar. Ja, wat moet je dan? Toen zei hij ook van ja, wat zou je willen? Ja, weet ik veel. Ik ben 18 jaar. Ik heb geen idee. Ik heb geen vast inkomen. Wat moet je dan kiezen op zo'n moment? Ja, hij zegt maar, wat zou er nou gebeuren als je besluit om het kind weg te halen als het daadwerkelijk zo is? Goh, dat is een interessante vraag. Daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Dus daarover na gaan denken. En hij zegt, wat zou er gebeuren als je het wel besluit te houden? Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Dus daarover na gaan denken gaf mij inzicht op het juiste antwoord. Wat uiteindelijk niet nodig was, want ze was niet zwanger. Hoera, dus ik hoefde geen keuze te maken. Ja. Maar wat hij mij meegaf is, denk nou eens na over mogelijke gevolgen van keuzes die je maakt. Oh. Dat heeft me wel heel veel inzicht gegeven. Ik weet niet of dat een advies is, maar ja. Voor wat het waard is.
Nou, ja, ging er toch nog aardig de diepte in.
Inderdaad.
Ja, leuk dat je dit wilt delen.
Ja, nee, graag gedaan.
Ja.
Is er nog een schot voor de boeg? Willen we nog iets van elkaar weten? Voordat we een eind aanbreien.
Nou, ik zou het niet weten.
Waar kunnen klanten die klant willen worden voor jou naartoe?
Naar klik-company.nl.
En klik is gewoon K-L-I-K.
Klant is koning.
Klant is koning.
Ja. Company. Ja, leuk.
En voor jou, Mike?
Je kunt ons vinden op westerinkmeijer&co.nl of voor het gemak wmco.nl. Ook op alle socials zijn we te vinden via WMCO of westerinkmeijer&co. YouTube, vergeet absoluut niet om te abonneren. We hebben nog abonnees.
Subscribe.
Dus daar kun je ons vinden.
Ja. Leuk.
Of gewoon in het voetbalstadion of bij Jeno aan de bar.
ja. En hoe belangrijk is netwerken verder voor jullie? Merken jullie dat je daar veel fun uit haalt?
Ja,
voor de mensen. Want kijk, ik spreek ook wel eens met ondernemers. En denk van ja, netwerken, dat is niks voor mij. Hè? Dat is wat visitekaartjes uitdelen. En die willen allemaal weer handel aan mij beleven. Maar wat is jullie oordeel daarover?
Nou, ik was ook die persoon van, ja, dat netwerken, die clubjes, dat is helemaal niks voor mij. En connecten met mensen, saai. Maar ja, daar ben ik anders naar gaan kijken, want ik kwam erachter van, hey, wacht eens even, er zijn superveel hele interessante mensen. En als ik maar een klein beetje aandacht schenk aan de ander en vragen stel, vertellen ze bijna alles over hun leven. Dat is fascinerend, want dan kom je ineens allerlei dingen te weten waarvan je dacht, hey, daar heb ik nooit over nagedacht. Ja. Dus toen dacht ik, ik moet meer gaan netwerken.
Ja, want je hebt wel je vrienden waar je natuurlijk altijd hele leuke en goede gesprekken mee hebt. Maar ik vind het ook juist leuk om dat met onbekende mensen te hebben. En inderdaad, hè, voor ervaringen te delen. En dat hoeft niet eens per se op ondernemersgebied te zijn. Maar ook gewoon persoonlijke ervaringen. Absoluut. Ja.
Leuk.
Ja.
Top. Nou, dan gaan we een eind aan breien. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. Bedankt voor jullie gast zijn.
Graag
voor jullie open verhalen ook.
Ja.
En graag tot de volgende keer. Super tof dat je hebt geluisterd naar de Jonge Ondernemers podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond en dat je er inzicht uit kunt halen. Voor jezelf en voor je eigen business. Als je het waardevol vond, zou ik het erg waarderen als je dit zou willen delen met je vrienden. Bijvoorbeeld op social media. En vergeet het dan niet te taggen in je bericht. Wat we nog meer zouden waarderen is als je een review zou willen achterlaten. Kijk je met de iPhone, dan zou je dit kunnen via je eigen podcast app. En ons daar een review te geven, geef een x-aantal sterren en daarbij een korte motivatie. Dit zou ons echt enorm helpen. Vergeet je niet te abonneren. Dan zien we je graag bij de volgende Jonge Ondernemers podcast.